Ich kann wieder. Ich kann terug ein Dokument probieren zu teilen. Voilà. Zien jullie een blauw scherm nu? Een blauw scherm, ja? Eentje proberen. Ja. Zie je de titel ook? Klopt het? Ja? Oké. Okay. je ziet meteen waarover dat ik wil spreken vandaag. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En ik wil graag een tekst nemen uit Jesaja hoofdstuk 55, maar ik heb hem voor het gemak deze keer afgeprint ook. Hè. Ik lees hem even voor. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De godloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeert zich tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Nu, als ik dit lees, dan dacht ik, waarom heeft God niet gezorgd dat we bij ons wedergeboorte, dat we meteen al zijn gedachten zouden kennen, hè? Dan zouden er volgens mij heel wat misverstanden toch uit de weg geruimd worden. Nu, we hebben natuurlijk onder andere Gods woord, hè, maar zelfs dan is het niet gemakkelijk om Gods gedachten te leren kennen. En het doet me denken aan een tekst dat ik las van Filippiantie, ik weet niet of je die kent, dus, die schrijft echt wel heel goede boeken. En in het boek De Bijbel die Jezus heeft gelezen, staat er het volgende, ik lees het even voor. Het vermengen van het nu, later en veel later zie ik als de voornaamste bijdrage van de profeten. Zij geven Gods gezichtspunt weer. God gaf hen, en door hen ook ons, een buitengewoon inzicht om verder te kijken dan het niveau van deze wereld. Een wereld die gedomineerd wordt door grootmachten en tirannen. Wij mogen een glimp opvangen en niet meer dan een glimp van Gods gedachten. Het is geen wonder dat de profeten een vreemde indruk maken, want wij missen het vermogen om de wereld te zien vanuit het gezichtspunt van tijdloosheid. Nu, het is al inderdaad zo, Filippiantie zegt het ook, we zijn al gebonden door de tijd. Hè. Wij leven in een andere dimensie dan God. En dat maakt het voor ons al heel moeilijk om hem ook goed te begrijpen en hem te leren kennen. Dus er is eigenlijk maar één mogelijkheid, dat is dat hij zichzelf openbaart aan ons, maar ik ga daar straks nog iets meer over zeggen. Nu, waarom, hè? Waarom zijn Gods gedachten nu zo moeilijk te kennen? Wel, een eerste tekst die ik wil opslaan is met u is Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 tot 2. Ik sla het even op. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 tot 2. Daar staat er, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheid in God, dat hij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en gode, welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mocht herkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen. Nu, hier is het al duidelijk dat ons denken totaal moet veranderd worden, hè? En we hebben een heleboel jaren gezeten in bepaalde zelfgevormde gewoontes, ideeën, maar ook in zonden. Hè? En we hebben daar nog altijd mee te maken. En we worden eigenlijk in de taartvorm van de wereld gedrukt. Ik kan het niet schoner zeggen, hè? De taartvorm van de wereld. En daarom, ja, we moeten een ander denken krijgen. We zitten nu nog te veel in dat aardse denken. En je weet, je ook een verkeerde gewoonte of zelfs een zonde kwijtraken, dat gebeurt niet zomaar in 1, 2, 3. De verheffenis wel ervan, maar er echt van afraken, dat duurt wel eventjes. Waarom? Omdat ze ook eerst moeten loslaten en God forceert onze wil niet. Het is dus onmogelijk, laat me eerlijk zijn, om meteen al Gods gedachten te kennen. We moeten hierin groeien. En ik wil zo met jullie een keer een tekst lezen in Matteüs hoofdstuk 17. Als we eventjes gaan naar Matteüs hoofdstuk 17. Matteüs hoofdstuk 17. een gekende tekst toe, dat gaat over de verheerlijking op de berg. En ik lees vanaf vers 1 tot vers 6. En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede en hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Indien hij wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan, voor u één en voor Mozes één en voor Elia één. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Dus je ziet hier een heel speciaal verhaal. Hè. Kun je je voorstellen wat dat moet geweest zijn? Hè? Op een bepaald moment zien ze dat Jezus plots veranderen. Hè? Hij straalde licht uit. Ze zagen hem in zijn volle heerlijkheid. Ze zagen hem als inderdaad de Zoon van God. En dan komt ook nog een keer Mozes en Elia. Dat moet toch het een en het ander geweest zijn. Hè? Wij spreken ook daar zoveel over Mozes, Elia. Dat moeten speciale figuren geweest zijn. En God wil natuurlijk nog een keer duidelijk tonen wie Jezus is. Hè? Hij is de Zoon van God, hij is God in hoogst eigen persoon. Maar Petrus die zat volledig elders met zijn gedachten. En hij zegt, ja, ik ga hier wel een keer een feestje organiseren. Hè? Ik ga zorgen dat dat hier, wat we hier zien, dat dat verheugd wordt. Hè? En hij zegt, ja, ik ga dat een keer goed organiseren en meteen zegt hij van, kijk, ik ga een tentje voor iedereen daar zetten. Hé. Dus geen camping beginnen. Hé. Dus dat was wat Petrus in gedachten had, totdat hij de stem van de Heer hoort. En dan valt zijn refrein van, daar is hier heel wat anders. Hé. Gods bedoelingen, Gods gedachten zijn totaal anders. Wel, laat ons eerlijk zijn, dat het denken, hé, ons veranderd denken, heeft echt tijd nodig. Dus we kunnen niet meteen Gods gedachten kennen. En eigenlijk, laat mij eerlijk zijn, het is ook best dat we Gods gedachten niet meteen kennen. Hé. Want als we als mens al zijn gedachten zouden kennen, dan zou het toch wel het een en het ander gebeuren. Als ik zou bijvoorbeeld weten, over 10 jaar, wat dat God van plan is met mij, wel, ik weet niet hoe dat jullie in elkaar zitten, maar ik zou God wel een handje willen helpen dan. Hé. Ik zou zeggen, kijk God, dat is eigenlijk wel de goede weg ernaartoe zo. Hé. En ik zou nog veel hoogmoediger zijn dan dat ik nu ben. Hé. En God, je weet, hij kent mijn gedachten. Dus de bedoeling is dat God, dat hij door ons kan werken. Maar zeker niet meer dan dat. Hé. Ik zou wel alles regelen en daarom best dat ik het niet allemaal op voorhand weet. Bijvoorbeeld, als ik op voorhand zou weten tegen welke persoon ik zou moeten getuigen en welke persoon tot bekering zouden komen, wel, hoe zou je dan zelf handelen? Hé? Dan denk ik dat bepaalde mensen die tot bekering zouden komen, dan zou ik meteen zeggen, kijk, ik ga het een beetje forceren. Hé? En ik ga ieder moment dat ik maar heb over het evangelie beginnen. Hé? En die anderen die niet tot bekering komen, wel, die zou ik ontwijken als de pest, want het heeft toch geen zin om er tegen te babbelen. Hé? Dus het is alleen maar tijdsverlies. Zo zou ik redeneren. Maar dat is echt niet de bedoeling. Hé? Want ons doel is dat wij moeten liefhebben. Hé? Zoals de Heer lief gehad heeft. En dat is onvoorwaardelijke liefde. Wat dat er ook gebeurt. Als ik een voorbeeld mag geven van Pieter. Pieter in de gevangenis, dat was een man die heel verbitterd was. Hé? Die in opstand was tegen God. Die ook niks over God wilde weten. Hé? En als ik op voorhand al zou weten van, die heeft interesse of die heeft geen interesse. Nee, God heeft gezegd, kijk, hij moet die man lief hebben, zoals ik u lief heb, onvoorwaardelijk. Zelfs al reageert hij niet op vragen of op toestanden van jou, hij doet gewoon door. En ja, dat vroeg wel een inspanning. Dat vroeg ook wel van mij om mij telkens afhankelijk van hem te stellen, te luisteren naar Pieter en te helpen waar dat kon. Nu, ik kan het verhaal heel kort maken. Pieter is tot bekering gekomen. Hè. Dus die was inderdaad geraakt door de onvoorwaardelijke liefde van de Heer. En die is zo geraakt geweest dat hij ondertussen al bezig is met discipelschapsvorming. Dus hij wil echt een discipel worden van de Heer. En een goede week geleden zei ik nog van, ja, zegt hij, Ivan, had je dat kunnen denken van mij? Ik zeg, nee, absoluut niet. Hè. Ik zeg, maar gelukkig zijn Gods gedachten anders dan de mijne. Hè. En dus heeft hij ons de opdracht om lief te hebben, onvoorwaardelijk. Hè. Dat is onze eerste betrachting. Wat er ook van komt. Het doet mij ook denken aan een tekst in Psalm 94, vers 11. Daar staat er, de Heere kent de gedachten der mensen ijdelheid. En dat betekent leeg, nietig, aan de verkeerde kant op zijn zij. En dat is inderdaad waar. Of het doet mij ook denken aan de tekst in Johannes hoofdstuk 2, vers 24 tot 25. Daar staat er, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf niet toe, omdat hij aan hen allen kende en omdat het voor hen niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Dus God kent onze gedachten. Dat is een tweede zaak die heel belangrijk is. Dus je weet dat onze gedachten heel vaak niet goed zijn. Er is een Duits versje dat vertaalt ongeveer het volgende zegt. Ik lees het even voor. Als iedereen voor zijn voorhoofd een raampje van glas had, zodat hij naar binnen kon kijken en precies iemands gedachten zag, wat zouden de mensen dan rennen om mat glas te kopen? Eigenlijk wel, inderdaad, goed gezegd. Dus we zouden inderdaad rap lopen om mat glas te gaan kopen. Nu, de man die dat rijmpje maakte, dat was een goede mensenkenner. En het is wel griezelig, moesten wij ons voorstellen, dat we mekaars gedachten ook zouden kennen. Maar weet wel, de Heer kent de gedachten van ons. Hij staat er daar ook in Matthäus hoofdstuk 9, vers 4, hebben we al gezien. Het is voor hem alsof er inderdaad een doorzichtig glazen ruitje is voor ons voorhoofd. En dat hij dus al onze gedachten kent. We kunnen dus onze gedachten niet verbergen voor hem. En wie zich dus zelf in het licht van God stelt, die is gelukkig dat hij mag weten dat God onze heiland is, hè? Dat hij ons verlost heeft en dat hij ons reinigt zelfs van alle zonden. Of zoals in deze tekst staat, Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Hè? Nu een beetje daarmee samenhangt is, doordat we Gods gedachten niet kennen, moeten we ons dus ook telkens afhankelijk stellen van God. Hè? En ik wil een voorbeeld geven van, je ziet hier een banjo-kist. Toen ik pas tot geloof kwam, ik heb die banjo trouwens nog altijd, maar ik speel daar nu niet zoveel meer op, maar we hadden een groepje opgericht, Blijmaren noemde dat dan. Dat was een cabaretgroepje, een christelijk cabaretgroepje. Dat was eigenlijk wel plezant om te doen. We hebben eigenlijk misschien in de repetities veel meer gelachen dan dat de mensen dan gelachen hebben met ons. Maar goed, het was toch wel een zalige tijd, die repetities en ook bezig zijn met de Heer. En ik had een banjo-kist en mijn vriend had daar allemaal zo van die stickers op hangen. Van, Jezus heeft u lief, bereid u om hem te ontmoeten en al van die dingen meer. Je had dat gedaan, ik vond dat niet zo leuk. Maar goed, die stickers hangen daar op. En op een bepaald moment zat ik met mijn koffer op mijn schoot in de trein. En recht over mij zat er een man en die was zo continu naar die koffer aan het kijken. En ik dacht, ja, die zal wel beginnen. Maar die zei gewoon niks, helemaal niks. Op een bepaald moment vroeg hij wel, ja, meneer, speelt u muziek misschien? En ik zei, ja, maar een heel speciaal soort muziek, gospelmuziek. Maar ik ging er weer niet op in. Ik dacht, allee jongens, dat is toch wel een moeilijke mens om een gesprek mee te ontketenen. Maar in ieder geval dus, we begonnen een gesprek over koetjes en kalfjes en zo. En op een bepaald moment ging het over het evangelie. En die man knikte altijd heel instemmend. Maar diep in mijn hart wist ik van, ik doe dat nu omdat ik waarschijnlijk niet verder erop ingaan en zo. En op een bepaald moment zei ik ook in mezelf, ik zei, Heer, allee, hoe komt dat toch dat die man zo oppervlakkig blijft reageren? En je zegt wel altijd ja, het is juist. Maar ik weet dat hij het niet meent. En Op een bepaald moment bracht de Heer iets binnen in mij en zei, moet ik beginnen over zijn kinderen en over opvoeding. En inderdaad, ik begon daarover en die man werd zo woedend. Hey. Dus ik had gezegd bijvoorbeeld van, ja, wat ga je later uw kinderen aanbieden? Hey? Want ja, je moet toch een doel in je leven hebben en zo. En jongens, dat was echt een nagel op de kop om hem echt te diep te raken. En ik had dat niet uit mezelf gevonden. Hey. Dus de Heer had dat echt binnengebracht in mijn hoofd. Hey. Dus uiteindelijk, het helpt ons, nu, wat er later gebeurd is met dat gesprek, ik weet het niet, in ieder geval, dat gesprek is vlug afgelopen op dat moment. Ik moest er niet meer verder over doen. Maar in ieder geval, God kende wel de gedachten van die man. En eigenlijk, door dat binnen te brengen in mij, hè, dus zou ik zeggen, leerde ik een stukje van Gods gedachten kennen. Maar moest ik ook op dat moment mij afhankelijk stellen van hem. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Hé. Als ik vooraf al zijn gedachten wist, zou ik het heel anders aangepakt hebben. Hé. Dat is een feit. Maar gelukkig dus, hij helpt ons om ons afhankelijk te stellen van hem. Ik denk ook dat ik inderdaad tegen veel mensen zou ook gezwegen hebben als ik zou Gods gedachten kennen. Hé. En de gedachten van de mensen. Hé. Ik zou tegen een heleboel mensen zelfs niet getuigd hebben. Wel, om een voorbeeld te geven, ik hou een lijst bij van al de mensen tegen wie dat ik een gesprek gehad heb in de gevangenis. Hè. Dus omdat ik dat op lijst zet, van heb ik ze bezocht, ja of niet. Nu, het zijn er ondertussen, alleen al in de gevangenis van Ieper, zijn er meer dan 300 in een paar jaar tijd. Hè. Dus omdat dat een arresthuis is, dus is er al veel verloop. Maar ik heb zeker al meer dan tegen 300 mensen daar gesproken. En ik denk dat ik zeker tegen 200 het evangelie verteld heb. Hè. En sommigen hebben ook gezegd, ik heb de Heer aangenomen. Hè. Ik heb later gezien dat dat daadwerkelijk niet zo was. Wel, je zou kunnen zeggen van, ja, Ivan, is dat dan allemaal geen verloren tijd voor jou? Hè? Maar nee, dit is, nog een keer, dit is niet onze opdracht. Hè. Onze opdracht is onvoorwaardelijk liefhebben. Hè. En ondanks alles. Ik moet daarbij denken aan Jezus. Hè. Jezus heeft dus Judas 3 jaar onvoorwaardelijk lief gehad. Hè. Terwijl dat hij al van in het begin was, dat wist dat Judas hem zou verraden. Kun je dat voorstellen? Dat je samenleeft, hè? Dat je samen gaat getuigen, werken met iemand die je later gaat verraden eigenlijk, hè? En aangeven, ten onrechte. Kun je dat voorstellen? En tot het laatste moment heeft Jezus kansen aan Judas om tot bekering te komen. Je moet dat maar een keer bekijken in die evangelie. Vanuit dat oogpunt gaat dat zien. Dat is ongelooflijk. Wel, dit is de liefde die de Heer ook verwacht van ons. Hè? En ik zou dus ook een heleboel dingen niet gedaan hebben als ik Gods gedachten, als ik alles al wist op voorhand. Hè? Of als ik zou rekenen op mijn eigen gedachten. Hè? Bijvoorbeeld spreken voor een groep. Hè? Zoals ik nu doe. Het is wel op een andere manier. Maar je mag weten, spreekbeurten, ik had daar echt een gruwel van. Hè? Dus zeker in het lager en middelbaar. Ik bleef stotteren, ik viel over mijn eigen woorden. Ik scoorde ook geen goede punten op vlak van voordrachten geven en zo. Hè? Dus ik dacht, jongens, ben ik blij na het school. Hè? Dat is gedaan voor mij, ik moet dat nooit meer doen. Ja, zie mij hier bezig. Dus je ziet dat Gods gedachten soms heel anders zijn dan mijn gedachten over bepaalde zaken. Hè. En gelukkig dus dat we ons moeten leren inderdaad afhankelijk stellen van hem. Het kan soms heel anders uitdraaien. En nog iets is, nog een zaak die belangrijk is, door het feit dat we Gods gedachten niet meteen allemaal kennen, wel, ik moet toegeven dat ik daardoor meer en meer in verwondering kom voor God. Hè. Zijn macht, zijn kracht, zijn liefde, het feit dat hij ons telkens weer uit de put haalt, dat hij ons redt. Hè. Ja, sorry, maar dat kan ik met mijn gedachten niet bij. Hè. We houden nu, zoals nu vandaag, een eredienst. Hè. Wij willen hem eren door onze zang ook. Hè. En ja, nog iedere keer besef ik dat wij zijn grootheid niet kunnen bevatten met onze gedachten. Hè. Moesten we dat vanzelfsprekend vinden, hè, dan zouden we niet meer opzien naar God. Hè. Maar nu, beetje bij beetje, laat hij iets van zichzelf bekend worden. En laat ons eerlijk zijn, onze mond valt open. Hé. Dus uiteindelijk, we kunnen ons denken wel laten veranderen door Gods woord te lezen en zijn woorden ook in ons hart te bewaren. Maar ik geloof dat we zijn gedachten nooit gaan volledig kunnen vatten. Hé. We hebben daar eigenlijk een eeuwigheid voor nodig. Hé. En ondertussen groeien we daar een klein beetje bij beetje in. En meer leren we ook zijn gedachten kennen. Hè? Maar we moeten ons dus in eerste zaak afhankelijk stellen van hem, want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Ik ben in heel die boodschap, hè, die preek, nog één ding vergeten. Ze zou zeggen, ja, we zijn vandaag Pinksteren niet van, waarom zeg je daar niks van? Ja, hier komt hij. 1 Korinthe 2 vers 11, daar staat er, wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan de mensen, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Hè. Dus gelukkig, we hebben Gods woord gekregen, we hebben ook Gods geest gekregen in ons. Hè. En die openbaart beetje bij beetje de gedachten van God, want op een andere manier kunnen wij God niet leren kennen. Hè. We hebben zijn woord nodig, maar we hebben ook zijn geest nodig. Onlangs, vorige week, dinsdag eigenlijk, hè, sprak ik met Steven en ik had hem een aantal vragen gegeven op voorhand. Dus we doen samen een discipelschapscursus in de gevangenis. En Steven, ja, die is duidelijk tot geloof gekomen. En hij zei, ik zeg, allee, man, ik heb al die vragen overlopen. En ik vroeg het iedere keer. Ik zeg, ja, dat is juist, dat is juist, dat is juist. Hè. Maar zegt hij van, dat was eigenlijk poepsimpel, zegt hij. Hè, al die vragen dat er dan gesteld worden in dat boekje. Ik zeg, Steven, voor u is dat nu poepsimpel. Hè, maar dat is eigenlijk niet zo. Ik zeg, mijn broer die 4 jaar theologie gestudeerd heeft, maar de Heer niet aangenomen heeft, die begrijpt dat niet. Die kan daar niet op antwoorden. Hè. Ik zeg, weet je hoe dat komt? Ja, zegt hij, ja, ik weet het niet. Ja, ik zeg, dat komt omdat Gods geest in je woont. Hè. Ik zeg, hetgeen wat wij soms heel eenvoudig nu vinden, hè, is eigenlijk niet eenvoudig, is niet te begrijpen zonder dat Gods geest in ons woont. En hij zegt, ja, het is waar, hè, het is waar. Hè. Dan zegt hij, allee, dat ik hier zo'n grote misdadiger toch Gods geest in mij heb. Ja, ik zeg, dat is ook een wonder. Maar ik zeg, het is nog een veel groter wonder dat ik ook Gods geest in mij heb. Hè. Want ik zeg, ben ik ook geen doetje. Hè. Ja, en je lacht dan een keer zo. Hè. Wel, ik wil dus echt daarmee ook eindigen. Hè. Dus laat ons beseffen, beetje bij beetje gaan we Gods gedachten beter en beter leren kennen. Maar we hebben daarvoor een eeuwigheid nodig. En iedere keer nog zal, zoals bij jullie, ook bij mij, mijn mond openvallen. Van, allee, hier, hoe is dat mogelijk? Hè? En gelukkig dat we ze niet allemaal in een keer kennen, want ik denk dat we God veel te veel voor de voeten zouden lopen. Hè? Dat we zelf een beetje onze plannen weer zouden smeden. En nu zijn we echt wel genoodzaakt om iedere keer ons afhankelijk van hem te stellen. En ik ben daar hem voor dankbaar. Dank u, Heer, dat we echt mogen beseffen wat u gedaan hebt in ons leven, Heer. En vandaag herdenken wij ook dat u uw geest gezonden hebt, dat hij in ons woont, dat hij zo een kracht heeft om ook Jezus uit de dood op te wekken. Dus, Heer, wij kunnen alles aan. Wij springen met u over een muur. En ik dank u daarvoor. Ik dank u ook dat we beetje bij beetje meer leren over u, maar ook dat we meer en meer beseffen dat u ons volledig kent en ondanks dat alles, dat u ons toch blijft liefhebben, Heer. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.